Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Play Nostalgie en GVA.
Het is donderdag 4 april en in Nederland is er heisa bij het programma Blind Getrouwd. De aanval op de NGO-medewerkers in Gaza was dan toch geen vergissing. En in de Efteling heeft Tore Roosje plastische chirurgie ondergaan.
What?
Maar in deze Insider hebben we het over het drugslabo in Poederlee. Wat is daar gebeurd en hoe gevaarlijk is zo'n lab nu echt? Mijn naam is Selim Bruinongs en dit is de Insider. Gisteren kwam het nieuws binnen over een drama in een drugslab in Poederlee bij Lille in de Kempen. 3 mensen zijn daar overleden, een 4de persoon ligt in coma. Onze insider van vandaag is Sam Rijntjes, misdaadjournalist bij Gazet van Antwerpen. Dag Sam.
Dag Céline.
Ja, je was gisteren aan het werk en je bent als een van de eerste personen op zoek gegaan naar meer informatie. Hè?
Ja, dat klopt. Via een collega die in de buurt woont, kwam het nieuws binnen dat daar iets aan de hand was. Mm-hmm. Dat daar mogelijk doden waren. Wij hebben daar vrij snel de bevestiging van gekregen dat daar een drugslab aangetroffen was en dat daar op dat moment 3 doden en 1 persoon die gereanimeerd moest worden.
Ja, en weten we al waaraan die mensen gestorven zijn? Of?
Nee, dat is nog niet 100% duidelijk. Nu, de meest voor de hand liggende redenering is dat het gaat om toxische dampen die bij de productie van synthetische drugs zijn vrijgekomen.
Ja.
Maar de hulpdiensten zijn aanvankelijk wel opgeroepen voor een CO-vergiftiging. Dus dat is ook nog niet uitgesloten.
Nee.
Dat zal allicht de komende dagen duidelijk worden tijdens het verder onderzoek.
Ja, nu het gebeurde in een pand dat leeg stond, dat werd verhuurd. Weten we daar al iets meer over?
Het pand stond leeg, maar dat is ook niet helemaal waar, want de bovenverdieping werd wel bewoond door de eigenaar en de verhuurder van die, van die ruimte. Dus het gaat om een voormalige drankenhandel.
Mm-hmm.
En de man heeft gisteren ook aan onze collega's zijn uitleg gedaan over wat er gebeurd is en over wie dat
ja.
er, allez, of, over hoe dat die verhuur verliep. En hij vertelde dat de ruimte nog maar net verhuurd werd aan een Nederlander, waar hij eigenlijk verder niets meer over wist of wou zeggen.
Mm-hmm.
En dat de huur eigenlijk begonnen was op 1 april, maar dat die Nederlander al wel sinds midden maart de sleutel had,
ja.
maar dat er nog geen contract getekend was. Klinkt allemaal heel vaag.
Inderdaad, ja. Dus er is nog weinig over bekend eigenlijk.
Inderdaad, ja.
Ja, en dan was er ook nog een vrouw die ook naar het ziekenhuis werd overgebracht en dat was dan de vrouw van de verhuurder.
Ja, de partner van de verhuurder is blijkbaar ook bevangen door die dampen of de CO en is mm-hmm. ook naar het ziekenhuis gebracht. Er is ook nog een 5de man die, ernstig bevangen is geraakt, want die lag gisteren ook nog op intensieve zorgen. En dat is eigenlijk de man die de hulpdiensten gebeld heeft, die 's morgens daar ter plaatse was.
Mm-hmm.
Hij zou naar verluid elektricien zijn.
Okay.
Er wordt nog onderzocht of hij ook iets te maken had met het drugslab of daar echt toevallig
mm-hmm.
opgetrommeld werd, zonder iets te weten.
Ja.
Maar die is ook nog niet verhoord kunnen worden, dus dat weet de politie nog niet.
Dus verder weten we ook nog niets over de slachtoffers? Of?
Nee, die mensen hadden, zoals wel vaker in van die drugslabs, hadden geen papieren bij zich,
mm-hmm.
geen identiteitspapieren. Ze konden nog niet verhoord worden, dus er is nog niet te zeggen wie of van waar zij komen.
Er zijn zeker en vast gevaren, niet alleen voor de mensen die de synthese zelf uitvoeren, maar uiteraard ook voor de buren, de omwonenden. Denk aan ontploffingsgevaar uiteraard. Regelmatig, zeker wanneer we praten over amfetamine, synthese-labo's, gebeuren daar ontploffingen.
We hoorden toxicoloog Jan Tietgat over de gevaren van die drugslabo's. Het is ook niet de eerste keer dat er iemand in zo'n labo sterft, hè Sam?
Nee, dat klopt. In 2019 in Hechtel-Exel zijn ook verschillende mensen gestorven in zo'n drugslabo.
Mm-hmm.
Er zijn ook verhalen van mensen die verwond geraakt zijn, ook mensen die daar niets mee te maken hadden, zoals een meisje dat in Limburg aan het fietsen was in het bos door een plas drugsafval
mm-hmm.
gereden is en brandwonden opgelopen heeft. Er zijn verschillende verhalen van impact op mensen en milieu. Ja.
Ja, en wat maakt nu dat dat zo gevaarlijk is?
Wel, daar wordt op een eerder amateuristische en niet zo hygiënische manier gewerkt
mm-hmm.
met toxische producten, met
ja.
Chemische producten. Er wordt een hoge temperatuur gebruikt, dus mm-hmm. houdt altijd risico's in.
Ja.
En er is eigenlijk heel weinig sprake van verluchting, ventilatie, zoals we dat in een normaal labo of een normale chemische omgeving wel zouden verwachten.
Ja, er wordt dus met hoge temperaturen gewerkt. Er zijn soms ook ontploffingen. Nu, naast dit labo was ook een tankstation. Dat lijkt mij heel gevaarlijk.
Dat is zeker gevaarlijk, maar we zitten nu naast een tankstation of naast een kleuterschool. Of...
Mm-hmm.
Het is altijd gevaarlijk. Het risico bestaat altijd dat er iets misloopt.
Ja, uiteraard. En ook nog belangrijk, het is dus heel gevaarlijk, maar je moet blijkbaar geen professionele wetenschapper zijn om aan zoiets te beginnen. Hè? Dat zegt ook Jan Tietgat.
Je moet geen Einstein zijn om eigenlijk deze stoffen te maken. Bijvoorbeeld, je kan vandaag op YouTube perfect wat wij noemen de Leukart-methode reactie vinden. Dus je kan perfect kijken, hoe moet ik ecstasy, hoe moet ik speed maken? Dus dan kan je al begrijpen, met een klein beetje humaniora-kennis van scheikunde volstaat dat al. Dat wil niet zeggen dat dat voor alle drugs zo is. Er zijn sommige drugs die veel moeilijker zijn. Maar als we kijken naar de grote groep van de amfetamines, want dat zijn heel veel, is het wat mij betreft niet zo moeilijk.
Ja, inderdaad. Het zijn vaak mensen die niet opgeleid zijn, absoluut geen wetenschappers zijn, die voor een bijna hongerloon of enkele duizenden euro op de lange termijn in zo'n labo gaan werken.
Mm-hmm.
Nu, die worden soms wel begeleid door mensen die meer ervaring hebben in dat wereldje. Er zijn zo'n paar, we noemen die mensen koks, omdat die in de ketels, achter de ketels staan in het labo. Er zijn zo'n paar van die koks die we in verschillende dossiers in België en Nederland zien terugkomen, die duidelijk ervaring hebben, die ingeschakeld worden door verschillende organisaties. Maar zoals meneer Tietgat zegt, je kan die recepten gewoon vinden. En in die labo's zijn die recepten vaak ook op de muur geschreven.
Mm-hmm.
En worden die dan uitgevoerd door mensen die daar absoluut niet voor gekwalificeerd zijn.
Ja.
Mensen die soms uit de andere kant van de wereld worden overgevlogen. Zoals de laatste jaren blijkt dat er vaker Mexicanen in onze labo's aan het werk zijn.
Okay.
En dat is ook niet uitgesloten dat hier in Poederlee het geval was, maar ze weten dat nog niet.
Oké. En ja, het is niet alleen gevaarlijk voor de mensen die effectief in zo'n lab staan, maar dus ook wel voor de omgeving, hè?
Ja, dat klopt. Dus die dampen zijn er, zoals in dit geval de vrouw van de huisbaas gemerkt heeft.
Ja.
Er zijn ook dumpingen van die stoffen, het afval, want zo'n drugslab produceert heel veel afvalstoffen en die kan je niet zomaar naar het containerpark brengen. Dus die worden vaak ergens in vaten langs de weg gegooid, maar als dat begint te lekken in de omgeving, dan krijg je milieuverontreinigingen. Hetgeen ik daar net al zei over het kindje in Limburg dat door die plas gefietst was en brandwonden opliep, is zo'n voorbeeld. En natuurlijk is er een veel groter risico op brand en explosies dan bij een normale buurman.
Het aantal ontdekte drugslabo's neemt wel toe, is in 2023 bijna verdubbeld. Dus we zien toch wel dat we er regelmatiger op botsen. We zien er ook meer en meer. In het begin zagen we het alleen in de grensregio Antwerpen-Limburg-Nederland. Maar we zien toch wel een verschuiving langs de E40 als het ware, omdat we ook meer betrokkenheid zien van Poolse onderdanen in het binnenbrengen van die chemicaliën via de weg, via vrachtwagens.
We hoorden drugscommissaris Inne van Wijmeers in Ter Zake op Canvas. Ja, een verdubbeling van het aantal drugslabo's dus. En die schuiven ook steeds meer op.
Er worden al sinds steeds meer drugslabo's ontdekt. Of misschien waren er vroeger evenveel die niet ontdekt werden.
Mm-hmm.
De grensregio was vroeger klassiek de plek om die dingen aan te treffen. Vaak omdat er ook Nederlandse criminelen of Nederlandse organisaties achter die labo's zaten.
Ja.
Maar, zoals de drugscommissaris opmerkt, is het ondertussen iets dat overal in het land voorkomt.
Mm-hmm.
Poederlee ligt in vogelvlucht op 32 kilometer van de Nederlandse grens. Dus echt in de grensstreek is dat bijna niet meer. Het komt er eigenlijk vooral op neer dat die mensen zoeken naar een ruimte die niet te hard opvalt, die groot genoeg is en die vrij is, en waar dat de eigenaar liefst ook niet al te veel vragen stelt als je ze komt huren.
Ja, nu wat ook opvalt, is dat die labo's ook steeds vaker in woonwijken staan. En volgens de drugscommissaris is het belangrijk om alert te zijn en een melding te doen als je iets verdacht ziet of ruikt.
Er zijn natuurlijk ook aandachtspunten voor verhuurders, hè, om alert te zijn dat je zo geen malafide huurder in jouw eigendom binnenbrengt. Want je kan ook mee verantwoordelijk gesteld worden voor hetgeen die daar doet. Ja, als we kunnen aantonen dat je er eigenlijk van wist of van zou moeten weten. Ja, als iemand je een bijzonder hoog bedrag cash wilt betalen om eigenlijk een pand dat je niet zo'n goede staat is toch te huren, ja, dan moet je eigenlijk denken van als het te mooi is om waar te zijn, dan zal er toch wel een addertje onder het
dit klopt niet.
Ja, ze heeft het over hoe verhuurders zo'n lab kunnen herkennen. Nu, geloof het of niet, voor veel mensen klinkt Poederlee heel ver. Maar ik kom daar dus wel regelmatig. Ik woon ook in de Kempen. En ik heb daar dus nooit iets opgemerkt. Wat had ik misschien kunnen zien of ruiken? Of...
Ik kan me voorstellen dat dit pand lag langs een steenweg, een verbindingsweg tussen verschillende gemeenten. Daar is veel verkeer, veel passage.
Ja.
Daar kan je niet direct zelf, als je er voorbij rijdt, iets van zien, waarschijnlijk. Maar voor mensen die daar wonen, die er in de buurt wonen, mensen die in de omgeving van zo'n labo wonen, die kunnen misschien wel iets opmerken. Er is enerzijds het komen en gaan van mensen op soms rare uren. Maar er zijn ook andere dingen, zoals de geuren, die vrij kunnen komen bij zo'n labo.
Ja. Heeft dat dan een specifieke geur, zo'n labo?
Een echt specifieke geur is er eigenlijk niet. Het is vaak een mengeling van verschillende geuren. Dat gaat over geuren zoals knoflook, vis.
Ja.
Allerlei, dat zijn eigenlijk de geuren die gepaard gaan met de producten die gebruikt worden in die productie van die synthetische drugs. Dus het is niet één vaste geur. Het gaat over verschillende geuren die dan samenkomen en wel enigszins chemisch ruiken. Er is soms ook sprake van een felle ammoniakgeur. Dus eigenlijk komt erop neer, als je iets begint te ruiken dat je niet kan plaatsen, niet kan thuisbrengen in de omgeving, dat je vragen doet oproepen, dan is het een moment om de politie te contacteren of melding te maken.
Zijn er dan bepaalde punten waar je dat kan melden? Of?
Uiteraard is er altijd gewoon de lokale politie van je woonplaats. Maar in de provincies Limburg en Antwerpen zijn er ook meldpunten opgericht, specifiek om drugslabo's en cannabisplantages anoniem door te geven aan de politie en justitie. Dus voor Antwerpen gaat dat over drugsplantageontdekt.be. En dat is een website waar je anoniem melding kan doen en waar ook een hoop tips op staan van hoe je verdachte situaties kan herkennen.
Oké, bedankt om dat voor ons uit te komen leggen vandaag, Sam.
Met plezier.
En er is ook nog ander nieuws en daarom is Laurence erbij komen zitten. Dag Laurence.
Hallo, dag Céline.
Ja, we beginnen in Nederland. Daar is opnieuw hijsa bij de Nederlandse TV. Deze keer over het programma Blind Getrouwd.
Ja, er zijn twee experts van het programma Blind Getrouwd opgestapt. Omdat ze vinden dat de programmamakers zich te veel moeien met het matchen van de koppels. Nu, ze willen blijkbaar vooral kijkcijfers en ze kiezen dan ook de kandidaten die daarvoor zorgen.
En hoe doen ze dat dan?
Er zijn een aantal persoonlijkheidstests die de kandidaten moeten doen, zoals de narcisme-test. Nu, je zou denken, narcisten willen we niet in ons programma. Maar volgens de experts zou de redactie net zeggen dat dat leuke mensen zijn voor op tv.
Oei.
Ja, en dat vinden de experts dus niet oké. En dus stoppen ze. En het is ook nog niet duidelijk hoe het nu verder moet en wie hen zal opvolgen.
En we hebben nog buitenlands nieuws in Gaza. Die aanval op de NGO-medewerkers daar was dus geen vergissing. Dat zegt de NGO zelf.
Ja, inderdaad. Israël heeft een konvooi met hulpverleners aangevallen met drones. En daar zijn 7 mensen bij omgekomen. Nu, het gaat over internationale hulpverleners die voedsel uitdeelden in Gaza. En dat zorgt natuurlijk voor heel veel verontwaardiging wereldwijd. En het Israëlisch leger heeft sorry gezegd en uitgelegd dat het om een vergissing ging.
Maar dat is volgens die NGO dus niet waar.
Nee, dus de World Central Kitchen spreekt dat nu tegen. De hulpverleners stemmen hun operaties altijd af met het leger. Ze gebruikten ook een zogezegd veilige weg in een zone die onder controle was. En op hun busje stond ook duidelijk het logo van de organisatie. En de NGO zet nu alle activiteiten in de regio stil. Dat is natuurlijk dramatisch, want er heerst een enorme hongersnood in Gaza. En ja, het was een van de weinige regio's waar ze nog actief konden zijn.
En dan gaan we terug naar Nederland voor ons derde nieuwsitem van vandaag. En daar is magisch nieuws vanuit het pretpark De Efteling in Kaatsheuvel in Nederland. Want niet alleen het kasteel van Doornroosje heeft een renovatie gekregen, maar ook haar heuvels, figuurlijk dan.
Ja, ik weet niet of je de foto's hebt gezien.
Jazeker.
Ja, Doornroosje heeft nu een double D. Ja, een borstvergroting eigenlijk. Hè.
Maar waarom dan?
Ja, volgens de woordvoerder wilden ze het oorspronkelijke ontwerp van kunstenaar Anton Pieck, die maakte ooit een schets. En daar had de prinses gewoon een heel andere cupmaat. En ook Hans en Grietje gaan nog gerenoveerd worden. Ik weet niet in welke mate daar veel gaat veranderen.
Ik ben heel benieuwd. Bedankt, Laurence, voor de deskundige uitleg.
Graag gedaan.
En morgen zijn we er weer met een nieuwe Insider.
was The Insider, een podcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Play Nostalgie en GVA. De muziek is van Pieter Santens. De montage gebeurde door House of Media. Wil je reageren? Mail naar podcast@nieuwsblad.be.